Ja, dank u, Heer Jezus. Van u is de glorie. Van u is de kracht. De aanbidding is voor u. Heer, we hebben alles gegeven in aanbidding aan u, Heer. We hebben gebeden, Vader, laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gebeuren. En dat bid ik ook, Heer, in deze dienst. Heer Jezus, we zijn zo afhankelijk van u. We hebben u nodig in dit leven, Heer. We zijn dankbaar, Heer, dat u opnieuw deze middag tot ons wilt spreken. Heer, ik bid u voor open harten, open oren. We zijn zwak van onszelf, erkennen we, maar we zijn krachtig in u. Stort uw geest uit, stort uw kracht uit, stort uw leven over ons uit en in ons uit opnieuw. Dat bid ik in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Goedemiddag allemaal. We gaan vanmiddag, gaan we verder met het thema open harten en open oren. We hebben een serie preken over de zendingsreizen van Paulus. En vandaag dit onderwerp, open harten en open oren. En ik begin met dit verhaal. Afgelopen zomer hadden wij een hele mooie vakantie met onze oudste zoon en zijn gezin in Noorwegen. Ook nog heel mooi weer daar, wat ook bijzonder is. En op een gegeven moment moesten we helaas ook wel terug. En we gingen met de boot van Oslo naar Frederikshavn, een avondboot. En we zaten heerlijk daar aan dek met onze zoon en kleinzoon. We zaten uit te kijken daar over de prachtige Oslofjord waar je uitgaat. Met mooie witte eilandjes aan de beide kanten. Mooie witte zeiljachtjes die meevaren. De warme oranje avondzon. Oh, het was een beetje hemels, ja. En op een gegeven moment zitten we daar en een beetje te praten met elkaar. Komt er een man naast ons zitten op het dek. En we merkten dat hij heel nieuwsgierig al keek. Aandachtig luisterde. Goh, waar hebben ze het over? En op een gegeven moment ging Mark, zo heet onze zoon, met Etienne naar de hut. Want het kleine jochie moest naar bed. En ze waren nog niet verdwenen of die man begon een gesprek met ons. Hij was 41 jaar, dus hartstikke jong. We zeggen hier altijd met 40 ben je oud. Het is allemaal flauwekul hoor. Een jonge man van 41 jaar begon een gesprek met ons. Ik hoor het, zegt hij. Jullie komen uit Nederland hè. En hij vertelde, we kwamen zo makkelijk aan de praat. Hij vertelde dat hij 10 jaar geleden, toen hij 31 was, als boer was geëmigreerd naar Denemarken. Ze hadden net een vakantie daar in Noorwegen gehad. En ze waren daar een mooi boerenbedrijf begonnen, veebedrijf met 100 koeien. Hij woonde eerst in Zuid-Holland. Dus een hele verandering, maar het beviel hem heel goed. Nou, je snapt wel dat we dachten, joh, en ik keken elkaar aan. En we dachten, dit is niet toevallig. Dan voelen wij het aan elkaar. Hey, kunnen we over God een gesprek? Dat gaat eigenlijk ongemerkt. Dat is zo geworden in de loop van de jaren. En op een gegeven moment vraag ik, of Johan, weet ik niet meer, heb jij ook wat met geloof? Ja, en toen kwam er een heel verhaal, zeg. Toen vertelde die van, ja, zegt hij, ik niet zoveel meer, maar ik weet er alles van. Ik ben christelijk opgevoed. Ik heb een oom, die is heel bekend bij de EO. Nou, dat zegt al heel wat. En ik heb 2 broers, die zijn zendeling, als zendeling uitgezonden. Die zitten in een heel ver land. Hij noemde die landen, maar dat ben ik vergeten. Maar, zegt hij, ja, ik zelf heb niet zoveel meer met de kerk. We gingen eerst naar een baptistengemeente hier in Denemarken. Maar dat beviel niet zo. En nu, ach, zegt hij, het staat eigenlijk bij mij een beetje op een laag pitje. Heel eerlijk. Nou, toen begrijp je wel, ze hebben een heel mooi gesprek gehad. Hij had een open hart en open oren voor Jezus. En het thema is op zoek naar open harten en open oren. Maar wij hoefden helemaal niet op zoek te gaan, zeg. Kom zo maar naast ons zitten. En soms gebeurt dat, hè. Ik weet dat terwijl ik dit vertel, dat veel van jullie misschien wel denken, oh ja, dat heb ik ook een keer gehad. Toen zomaar een gesprek over Jezus of over het geloof. Wie herkent dat? Ja, tuurlijk. Dat kan. Soms ook niet als je dat nog nooit hebt gedaan. Nou, dat is helemaal niet erg. Vanmorgen moedig ik je aan om op te letten Nou, open hart en open oren. Maar het was zo'n mooi besluit van onze vakantie. Het was al een gezegende vakantie, maar toen helemaal. Snap je dat? Dat was zo prachtig. En zo ontmoetten wij die man zomaar. En vandaag staan wij in de prekenserie verder stil bij het leven van Paulus. De vorige week hebben wij gehoord, de preek van Arjan, dat Paulus zo onder de indruk was van de buitensporige liefde van Jezus. Dat hij zo onder de indruk was van de buitensporige genade van Jezus. Dat hij zo onder de indruk was van de buitengewone vergeving van Jezus. Nadat hij Jezus ontmoette op die weg naar Damascus, waar Jezus zei, ik ben Jezus die jij vervolgt, was zijn leven helemaal veranderd. Hij had nog maar één doel voor ogen. Nog maar één missie om van die buitengewone liefde van Jezus te vertellen. Om van die buitengewone genade van Jezus te vertellen. Om van die buitengewone vergeving te vertellen. Want wie had meer die vergeving nodig gehad dan hij? Hij de vervolger van christenen. Die mensen naar de gevangenis had gesleurd. Oh, en wij hebben allemaal die vergeving nodig. Maar het dreef hem. Het veranderde zijn hele leven. En voor Paulus, God had voor Paulus vanaf dat moment een heel wonderlijk en bijzonder plan. Dat kun je allemaal in Handelingen nalezen. Maar op het moment dat Ananias naar Paulus moet gaan, omdat Paulus blind was na de ontmoeting met Jezus, zegt God, Ananias, je moet naar Paulus gaan. Wat zegt God dan over Paulus tegen Ananias? Dan zegt hij, Paulus is het instrument dat ik uitgekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en al de Israëlieten. Hij is het instrument. God had hem uitgezocht. Wat drijft hem nou? Wat is nou zijn passie? Wat motiveert hem nou? Wat bezielt hem nou tot ten diepste uit zijn hele zijn? Wat hem motiveert, lezen we. Wat hem drijft, hij zegt zelf wat ons drijft, is de liefde van Christus. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat één mens, Jezus, voor alle mensen is gestorven. Waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven, voor jou en mij, opdat wij niet langer voor onszelf zouden leven, maar voor hem, Jezus, die voor ons gestorven is en opgewekt. Zo zien wij dat Paulus van een vervolger een volgeling werd. En van een volgeling een volharder in het geloof, zoals we zullen zien. En verzekerd dat niets, maar dan ook niets, hem kon scheiden van de liefde van Jezus. God had een plan voor het leven van Paulus, ja. Hij had zijn leven zo geleid dat hij uitermate geschikt was voor de bediening die zou komen. In de eerste plaats was hij Joods opgevoed. Hij was bekendgemaakt met God. Hij kende de oud-testamentische geschriften. En in zijn jeugd ging hij ook nog studeren bij de toen wereldberoemde liberale rabbi Gamaliel. En hij leerde ook nog de Griekse taal. Hij kon zich overal verstaanbaar maken. En ook nog, wat speelde ook nog mee, zijn vader was tot een Romeins staatsburger gemaakt, waardoor hij dat ook door overerving had ontvangen. En deze drie unieke invloeden, een combinatie van de Joodse, van de Griekse en van de Romeinse invloeden, waren een ideale basis om hem geschikt te maken als zendeling in de heidenwereld. En dan was hij daarnaast ook nog part-time tentenmaker. Dus hij was niet alleen intellectueel bezig, maar hij kon dus ook veel met de handen. Je zou zeggen, nou, wat een talentvolle man. Uitermate geschikt om door God gebruikt te worden. En dat was ook zo. Dat was Gods plan voor hem. En zijn karakter? Vastberaden. Vastbesloten. Overtuigend. Doelgericht. En wat lezen we in zijn brieven? Konden soms heel bot en heel streng zijn. En heel erg van zo moet het en zo niet. Maar in zijn brieven zien we ook een enorm meedogen, meeleven, bewogenheid en liefde voor de mensen in de gemeente die hem waren toevertrouwd. Een hart om te bemoedigen, een hart om aan te vuren, om te blijven geloven, om de wedloop te blijven lopen. Paulus, een veelzijdige man, een uitverkoren instrument, wat God zei, ik wil deze man gebruiken. Tja, en nu denk je misschien bij jezelf, wat een bijzonder man. Dat was hij ook. Ach, Paulus, hoog opgeleid, goed gestudeerd. Moet je eens kijken, wat een talenten allemaal. Wij kijken zo tegen Paulus op. We vinden hem zo bijzonder, dat was ook zo, het was ook een bijzondere man. Maar hij was een heel gewoon mens, net als jij en ik. Hij had ook zijn zwakheden, hij had ook zijn gevoelens. Hij had ook dingen waar hij mee worstelde. Lees maar in zijn brieven. Hoe moeilijk had hij het soms. En wat heeft hij veel meegemaakt. Schipbreuk, geestelslagen. Nou, noem al die ellende maar op. Het was ook soms zwaar en moeilijk in zijn leven. Maar, ja, wij. Toch is het zo. Paulus werd niet alleen door God gebruikt. Jij mag ook een instrument zijn in de hand van God. Jij mag een instrument zijn in de hand van God. Ieder van ons, Heer, hier wil God gebruiken als een instrument voor onze broers en zussen, buiten deze muren, in de contacten, dat we altijd op zoek mogen zijn naar open harten en open oren. Want God wil jou ook gebruiken. Hij zegt, jullie zijn het licht van de wereld. En wij mogen samen weer aangevuurd worden vandaag, als we naar Paulus kijken, om ook het licht in de wereld te brengen. Om daar te zijn. Dan was Paulus ook nog een heel succesvol evangelist. Hij werkte heel strategisch. Hij dacht heel goed na, ook met zijn team, met zijn medebroeders die meegingen. Hoe zal ik dit aanpakken? Hij dacht na over hoe ga ik het aanpakken. Hij bezocht strategische centra. Hij ging naar grote steden, naar handelscentra, havenplaatsen. Andere trefpunten, zodat de gemeenten die daar zouden ontstaan, op die plekken, dat daar een golfbeweging zou komen naar het achterland en eromheen. Hij had een visie voor grote steden. Onze vorige voorganger, Wim Stoorvogel, kunnen we eren om die visie die hij ook had voor deze gemeente. En later ook voor andere gemeenten. Deze gemeente die zo klein begon. En kijk nou eens hoe groot wij zijn. Dat is genade en een wonder van God. Maar een plek in een grote stad wil God gebruiken. Want hoeveel van ons komen niet buiten Groningen, buiten de stad vandaan? En als je dan kijkt naar deze sheet, dan is het ongelooflijk wat Paulus allemaal heeft gereisd. Het is verbazingwekkend wat zo'n man in zo'n korte tijd met zo weinig middelen heeft kunnen bereizen. Als ik even, je kunt meekijken, noem even de landen die je ziet. Arabië, Syrië, Cyprus, Turkije, Griekenland, Italië, Albanië en waarschijnlijk tot aan Spanje toe. En toen had je nog helemaal geen kompas, je had geen TomTom, je had geen GPS. Dat was er allemaal niet. Ik kan me nu een reis, een autotocht zonder TomTom niet meer voorstellen. Maar ze keken naar de maanstanden, naar het weer, soms veilig langs de kusten varen, zodat het gewoon betrouwbaar was. Wat heeft deze man veel afgelegd? Hij had daar alles voor over. En dus ik heb zelfs gelezen dat hij minstens 7800 kilometer ter land heeft afgelegd en minstens 9000 kilometer ter zee. Ter land, ter zee, in de lucht toen nog niet. Dat zou gemakkelijk zijn geweest. Maar wat was nu zijn strategie? Overal waar hij komt, gaat hij eerst naar de synagoge. Om daar te vertellen dat Jezus de Zoon van God is. Voor de Jood was hij een Jood. En voor de Griek was hij een Griek. Dat zullen we zo meteen ook zien, het gedeelte wat we gaan lezen, als Paulus in Athene komt. Maar telkens herhaalt zich de geschiedenis waar Paulus ook komt. Er zijn open harten, open oren, maar er komt ook weerstand. Er is ook tegenstand van mensen, geestelijke tegenstand, demonische tegenstand. Geen openheid voor het evangelie. Hij maakt van alles mee wat ik al vertelde. Maar Paulus gaat door, vastberaden, vastverzekerd, volhoudend, met het oog op Jezus gericht. En zo komen we bij het gedeelte van Handelingen 17, waar Paulus in Athene komt. En dat wil ik graag samen met jullie lezen. Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden. En op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjesmaker toch? En anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn, omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die opstanding heette. Toen namen ze hem mee naar de Areopagus. Dat is een heuvel in Athene waar het rechtscollege samenkwam. En dan nodigden ze hem dus uit als gastspreker. En ze zeiden, kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren. We willen graag weten wat u bedoelt. Want alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben haast immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Vind je dat geen geestige zin? Ze hebben haast voor niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Stel je eens voor dat je zegt, alle Groningers op de grote markt hebben haast voor niets anders tijd dan voor het luisteren naar de nieuwste ideeën. En dan kom je er samen, heb je allemaal mensen om je heen en die willen het allemaal horen. En Paulus, ja, die denkt dan, nu kan ik mijn kans hebben om te spreken. En dan richt hij zich tot de leden van de Areopagus. En hij zei, Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert, zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft. Hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. En kun je je voorstellen, terwijl hij dit zegt, dat hij wijst naar de Acropolis, de tempel op de 156 meter hoge berg in Athene. De Acropolis, de tempel. En hij zegt, kijk eens daar, God woont niet in zo'n tempel die door mensenhanden is gemaakt. En hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof hij nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. God is het die leven, adem en al het andere schenkt. En dan vers 30. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. God roept nog steeds overal mensen op om een nieuw leven te beginnen. Paulus in Athene. Wat een prachtige stad zeg. Een stad met een duizendjarige geschiedenis. Een glorierijk verleden. Geboorteplaats van de democratie. Namen als Plato, Socrates, filosofen kwamen daar vandaan. Een centrum van cultuur, wetenschappen, kunst. Het was gewoon zo'n moeilijke plaats ook daarom, om het evangelie te brengen. En Paulus loopt daar rond. En dan op een gegeven moment, dan denkt hij niet van, oh wat prachtig. Want het was natuurlijk prachtig, de architectuur, de gebouwen. En ik kijk ernaar. Hij loopt daar niet als een toerist van, oh mooi,
zoals wij dat wel doen als we iets moois zien. Even een fotootje. Oh ja, dat even op de foto. Dat even op de foto. Nee, weet je wat er met Paulus gebeurt? Er staat, hij raakt hevig verontwaardigd. Er gebeurt wat binnenin hem. Als Jood natuurlijk, ook met zijn Joodse achtergrond, had hij zo in zijn gedachten dat God zei, geen gesneden beelden voor mij maken. Geen afgodsbeelden, buig daar niet voor, kniel daar niet voor. Als Jood kende hij de Torah en wist hij dat, maar hij was verbolgen. Hij werd er ook niet goed van wat hij zag. De gedachte dat al die mensen goden aanbaden die niet de eer gaven, dat hij mensen niet de eer gaven aan de enige ware God, aan de naam van Jezus. Dat brandde in zijn binnenste. En dan zie je ook dat Paulus meesterlijk aansluit hier bij de mensen. Dat is iets wat wij mogen leren. Hij dacht na over de doelgroep waar hij naar heen ging. Hij dacht na, hoe zit hun leven in elkaar? Hij dacht steeds, hoe kan ik aansluiten door de Heilige Geest? En weet je, dat beeld van de onbekende God, dat gaf bij hem iets van, aha. En hij herinnerde zich dat jaren daarvoor er een aardbeving was geweest in Athene. En daardoor waren heel veel mooie gebouwen verloren gegaan, kapot enzovoort. En Paulus, die wist dat is gebeurd. En die mensen, die waren, dachten, God heeft ons gestraft. Maar welke God zou ons gestraft hebben? Dat willen we weten, want dan kunnen we verzoening doen bij dat altaar. Welke God zou dat gedaan hebben? Die God moeten wij weer gunstig stemmen. En weet je wat ze toen deden? Zo gaat een verhaal bij overlevering. Weet je wat ze toen deden? Toen gingen ze naar de hoofdstraat. En ze kwamen met een kuddetje schapen. En die wouden ze daar loslaten. En weet je waarom? Ze wouden die schapen loslaten met het doel dat die schapen zich zouden neerleggen bij dat beeld van een God, zodat ze wisten, dat is de God die onze stad gestraft heeft. En dan kunnen we dan daar weer offeren en die God weer gunstig stemmen. Nou, je ziet het al voor je, hè? Kuddetje schapen werden losgelaten, al blatend in de hoofdstraat. En al die bla, en al die mensen maar kijken, waar gaan die schapen zich neerleggen? Bij het beeld van Jupiter? Of bij die, of bij die? Nee, die schapen wilden helemaal niet meewerken. Die beesten hadden er helemaal geen zin in. Die legden zich op een gegeven moment neer op een leuk groen weidje. Niet voor een beeld. Zo gaat het verhaal. En toen dachten de stadsbestuurders, weet je wat, dan zal dat wel de heilige plek zijn. En dan richten we daar dat beeld op voor de onbekende God. Maar merk je hoe Paulus prachtig aansluit van wat hij weet over de geschiedenis van de stad. Dat hij na heeft gedacht over de doelgroep die hij wil bereiken. En dan is dat de gelegenheid. Dan gaat hij los en dan vertelt hij wie God is. In dit verhaal zegt hij, het is God die leven en adem en al het andere schenkt. De God die de wereld heeft gemaakt, die woont niet in mensenhanden. Maar die God mag je volgen. En in die korte preek van hem, waar hij als gastspreker wordt uitgenodigd, komt hij niet eens eraan toe om de naam van Jezus te noemen. Hij komt er niet eens aan toe, want op een gegeven moment denken die mensen, ach, we weten het wel. Ook mensen die eigenlijk wijs zijn in eigen ogen, ze weten het wel. Hij kan zijn preek niet eens afmaken. Maar toch is daar ook vrucht. Ook daar zijn geopende oren en open harten. En dan zie je op een gegeven moment dat Paulus doorgaat. En dit hebben wij ook wel, dit maken jij en ik ook wel eens mee. Dat we delen met mensen, dat we iets willen vertellen aan je buren of waar dan ook. En dan zeggen mensen heel gauw, ach, leuk, fijn voor jullie. Ik heb echt respect voor jullie. Maar ik verwacht dat je ook respect hebt voor mij. Ik zie dat toch anders. Ik ben er niet zo aan toe. En dan, ja, dan denk je, oké. En dat maakte Paulus ook gewoon mee. Maar hij ging door met de enige boodschap, want wat had hem tot in zijn diepst van het hart geraakt? Wat bleef zijn missie? Lees het maar even met mij mee. Hij zei, Ik blijf verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend, voor heidenen dwaas, maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. Wie geroepen zijn, daarvoor is Christus Gods kracht en wijsheid. En zo zien we hem doorgaan en doorgaan. Was er geen gehoor, hij schudde het stof van zijn voeten en hij ging weer verder. Wat zien we bij deze Paulus? Wat zien we bij hem? We zien zo'n enorme volharding in zijn roeping. In de taak die God hem heeft gegeven. Hij is volhardend, vasthoudend, vastbesloten, verzekerd dat niets hem kan scheiden van de liefde van Jezus. Kende hij dan geen angst? Zou hij nooit onzeker zijn geweest? Zou hij nooit hebben gedacht, oh help, wat staat me nu weer te wachten? Natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Zo is ook ons leven. Als ik vanmorgen weer al die kaartjes lees in de gebedsschaal die Dennis heeft voorgelezen, dan is er veel nood. Dan willen wij heel graag een getuige zijn en van Jezus vertellen. Maar onze eigen weg is ook niet altijd makkelijk. Dan gaat het erom dat jij en ik blijven volharden in ons geloof. In het probleem waar je mee zit. In het verdriet waar je mee worstelt. Het gemis wat er is. Maar dat je je oog op Jezus houdt gericht. En dat wij volhardend zijn in alle dingen. Volharding geeft vrucht in ons leven. En zo was er een moment ook in ons leven dat we door een hele moeilijke periode gingen. En dat ik ook dacht, oh Heer, hoe moet dit allemaal verder? Wij samen God vroegen, hoe moet dit verder? Onduidelijkheid over werken, over ziekte. Dat was gewoon moeilijk. En ik weet dat ik bracht dat bij God. En ik weet dat op een gegeven moment gaf God mij een beeld, een gedachte aan dat het volk Israël door de Schelfzee moest. Veel van jullie zullen dat verhaal kennen. Uit Egypte, achtervolgd door de Egyptenaren, op weg naar het beloofde land. Maar voor hen was daar die Schelfzee, het water. En wat gebeurt er dan? Mozes pakt dan zijn staf, die slaat op het water, dat mag van God. En dan komt er een pad door die zee, met hoge muren van water aan weerszijden. Sommige theologen vinden dit een onzinverhaal. Maar goed, die zeggen, dat was geen hoge muur, misschien een paar centimeter. Maar er staat hoge muren van water. En ik kreeg die gedachte, ja, zo sta ik. Ik sta hier met mijn leven voor een pad die God gemaakt heeft. Mijn levenspad. En ik moet dat pad gaan. En ik wil dat pad gaan. Maar Heer, ik vind het zo moeilijk allemaal. Hoe moet het verder? En terwijl ik daar liep op dat pad, was daar die muur van water en daar. En ik dacht, oh help, straks, dit kan ik niet aan. Straks komt die muur over me heen. Dit houd ik niet vol. Dit is te zwaar. Maar, wat liet God mij zien? Hij gaf me zo de gedachte, Jezus stond aan de andere kant. De gedachte aan Hebreeën, dat God zegt van, dat je, laat je oog gericht zijn op Jezus. En ik besefte in alles, wil ik geloven, mogen wij geloven, mag ik jullie aanvuren om als je levenspad moeilijk is, als je denkt, elk moment kunnen muren soms mij overspoelen, het is te zwaar, ik kan er niet aan, dat we elkaar aanmoedigen vanmorgen om het oog op Jezus gericht te houden. Hij kent jou, halleluja, Jezus kent jouw levenspad, Jezus kent mijn levenspad en we zullen laten zien. Gods weg was de beste. Gods weg is werkelijk de beste. Ik heb zoveel daarin van God gemerkt. In mijn zwakheid. Zoals Paulus zegt, als ik zwak ben, ben ik sterk in God. Lieve mensen, laat ons niet oppoweren. Hoe zeg ik dat? Laat ons niet beter voordoen dan we zijn. Maar God is de kracht in ons leven. Jezus weet wat jij nodig hebt op je levensweg. En ik heb dat gezien en ervaren. En ik vind het zo heerlijk om dat vanmiddag ook aan jullie te vertellen. Om door te gaan. Om door te gaan. Het oog op Jezus gericht. Dat deed Paulus ook. Hij ging door. En hoe ging hij met mensen om? Zou hij ook verdriet hebben gehad om mensen? Zou hij ook gehuild hebben om mensen die God kwijt waren? Ken jij dat? Dat je bidt, dat je soms mensen ziet en dat je raakt. Dat je een open hart en open oren hebt naar mensen. Ik wil ons samen aansporen om dat de komende tijd te gaan doen. Als jij gaat bidden voor mensen. Als jij gaat vragen, Jezus, wilt u mij sturen naar open harten en open oren? Nou weet je, dat is zo'n gebed naar Gods wil, die wordt verhoord. Ik weet zeker, als jij zegt, ik maak vandaag de keuze om deze week, zoals ik ben, zoals mijn leven er ook uitziet, ook al zijn er ups, ook al zijn er downs, maar ik kies ervoor om getuige van Jezus te zijn, om het licht in de wereld te zijn. Heer, geef mij een open hart deze week. Open oren. Oh ja, het gaat gebeuren. Hetzelfde als wat Arjan vorige week aan het eind van de preek zei. Laat het zo zijn dat we van elkaar horen hoe Gods buitengewone genade door ons heen werkt naar anderen toe. Laat het zo zijn dat we van elkaar horen hoe Gods liefde en kracht door ons heen werkt naar anderen toe. Wij zijn geroepen om het licht te zijn. En als je pad donker is, oh, ik heb gemerkt, dan kun je nog het licht zijn. Dan word je nog sterker, weet je dat? Want we zijn maar gewone mensen. We zijn niet sterk van onszelf. En dat is een les, zeg, wat ik nu zeg. Wil je zwak zijn van jezelf? Wil je afhankelijk zijn van Jezus? Wil je muren naar beneden doen om altijd maar sterk te zijn? Durf je zwak te zijn bij Jezus? Weet je, het is de beste plek. Het is de allerbeste plek. De hoogste vorm van aanbidding is dat je blijft getuigen en vertellen dat God goed is. Dat is de hoogste vorm van onze aanbidding. Hoe mooi, de aanbidding is hier geweldig. Maar dit is de hoogste vorm van aanbidding. Om in je leven te blijven zeggen, wat er ook gebeurt, wat je ook overkomt. Ik richt mijn oog op Jezus, want zijn wil is de beste. Dat is aanbidding. Dat is toewijding aan God. En zo mogen wij gewoon beseffen dat wij andere mensen, we willen andere mensen zo graag bereiken met het evangelie. Maar nogmaals, wat Paulus meestelijk deed om aan te sluiten bij mensen, dat kwam omdat hij bad voor de mensen. Dus ga bidden voor de mensen in je omgeving. Hij dacht na over de mensen. Wat is hun achtergrond? Wat doen ze? Hij ging bidden en hij wilde zo de, als je de ander wil bereiken, aan de andere kant van de oever, moet je die oever kennen. Dus moet je weten, wat houdt die mensen bezig? En zo, ja, mogen we dat daarin, is Paulus een voorbeeld en mogen wij dat voorbeeld volgen. Want Paulus besefte, God is het die aan iedereen leven, adem en al het andere schenkt. En wat lezen we nou in Genesis? Dat God daar de levensadem in de mens blies. En dat komt weer terug als Jezus na zijn opstanding in hun midden verschijnt. En dan zegt hij, vrede zij jullie tegen zijn discipelen. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook jullie. En wat doet hij dan? Hij blaast op hen. Letterlijk staat er, hij blaast in hen. En dat zien we terugkomen al bij de hemelvaart, waar Jezus zegt, wacht hier, want jullie zullen de kracht van de geest ontvangen en dan zul je mijn getuige zijn. Wij hebben telkens weer die kracht en die volheid van de Heilige Geest nodig om te volharden, om te getuigen en om het licht te zijn. Wij blijven volharden. We hebben die adem van Gods geest nodig. We willen met elkaar op Jezus blijven zien. Jezus die er alles voor over had, voor jou. Die zichzelf gaf aan het kruis. Die opstond uit de dood. Jezus die daar de overwinnaar was en is. En telkens weer zal zijn. Oh, wat zou het mooi zijn, hè, wat ik al zei. Als we volgende week zouden kunnen zeggen tegen elkaar. Oh, ik had zo'n goed gesprek deze week. En ik heb zoveel van de liefde van genade van Jezus mogen delen. En ik heb zo gemerkt dat God mij kracht en volharding gaf in mijn zwakheid. Wat zouden we dan bemoedigd zijn om dat te delen. En doe dat ook met elkaar. Want wat zei Paulus? Ik schaam mij niet voor het evangelie. Ik schaam mij ook niet voor het evangelie. Wij zullen ons niet schamen voor het evangelie. Want het is de kracht van God tot redding voor jou en mij, maar voor ieder die gelooft. Wij zullen ons niet schamen voor het evangelie. Amen. Amen. Ik wil graag samen met jullie bidden. En in dat gebed wil ik een uitnodiging doen. In de eerste plaats wat je hebt gehoord. Dat Jezus mensen oproept, ook vandaag, om een nieuw leven met hem te beginnen. En misschien zit jij hier en zeg je, is dat mogelijk om zo met God te leven? Is dat mogelijk om zo met het oog gericht op Jezus te leven? Is dat ook voor mij? Ja, dat is ook voor jou. En als ik zo meteen ga bidden, doe ik een uitnodiging dat je Jezus mag toelaten in je leven. Dat kun je doen dan door even je hand op te steken. Dan wil ik voor je bidden. En in de tweede plaats wil ik een uitnodiging doen dat je zegt, ja, ik ben geraakt door die volharding. Ik heb volharding nodig in mijn gezin om daar trouw te zijn. Ik heb volharding nodig omdat ik thuismoeder ben. Ik heb volharding nodig in mijn ziekte die soms zwaar is. Ik heb volharding nodig in de relaties in mijn omgeving die zo moeilijk zijn. Ik heb volharding nodig in mijn taak hier in de gemeente. Ik heb volharding nodig op mijn werkplek. Vul maar in. Laat God tot je spreken. Waar jij de volharding van Jezus nodig hebt. En als we dat samen bidden, lieve broers en zussen, dan wil Hij dan jou dat geven. Want dan erken je, ik ben zwak van mezelf, maar krachtig in U. Ik wil je vragen om te gaan staan, dan gaan we samen bidden. Geliefde Jezus. O, geliefde Jezus, ik hou zoveel van U. Ik zie zo, Heer, de kracht van U, de liefde van U, ook in mijn eigen leven, op deze plek, wil ik te midden van de gemeente U daar de eer en de dank voor geven. En Heer Jezus, dat geldt niet alleen voor mij, maar het geldt voor ons allemaal. Heer Jezus, als wij terugkijken in ons leven, dan was U daar. En dan was U daar. En dan was U daar. En als wij dachten, de muren overvallen ons, Jezus, dan was U daar. We prijzen Uw naam daarom. En als het zo is dat het moeilijk is, Heer, dan zegt U, ik zal er zijn. Ik ben er vandaag voor jou, mijn kinderen. Ik ben er voor jou. Ik ben er voor jou. En zo wil ik vragen, als jij zegt nu, ik wil deze Jezus volgen. Zoals Paulus van een vervolger een volgeling werd. Zoals jij misschien van een criticus een volgeling van Jezus kan worden. Wil ik je vragen of dat in jouw hart nu is. Dat jij je hand opsteekt naar God. Dat je zegt, dat wil ik. Ik zie die hand erachteraan. Zijn er meer mensen die zeggen, ik wil Jezus gaan volgen. Ik word van de criticus, van de toeschouwer, word ik een volgeling. Ik zie die handen allemaal. Ik vraag het nog een keer. Zijn er mensen die zeggen, deze Jezus, die voor mij stierf aan het kruis, wil ik gaan volgen. Je nog één keer allemaal je hand laten zien. Oh, dank U, Heer. Dank U, Jezus. Dan bid ik nu voor jullie. Dat de genade van God over je komt. De buitensporige genade van God over jullie komt. Door de Heilige Geest. De vergeving van alles wat je hebt misdaan. De reiniging met bloed van Jezus. En een aanraking van God in je hart. Dat Hij jou kent. Dat Hij je ziet. En dat je met Hem verder mag gaan. Wees vol van de Heilige Geest. Ik zegen jullie. In Jezus' naam. En als jij zegt, ja, ik heb zo volharding nodig. Heer Jezus, ik roep tot u. Raak mij aan. Ik heb uw kracht nodig. Hef je hand omhoog naar de hemel. Zeg als waar, Heer, hier ben ik. Doe je hand maar omhoog. Dank u, Heer, voor al die handen. O Jezus, dank u wel. Heer, ik heb telkens gemerkt, ik heb u nodig. Heer Jezus, wij roepen tot u. Wij hebben u nodig. Wij hebben de volharding van u nodig. In onze taken, in onze bediening, in ons leven. Heere Jezus, en ik bid waar ontmoediging is, pijn is, vooral ontmoediging is, verbreek ik dat in Jezus' naam. En ik bid dat er nieuwe moed komt, hoop om u te zien, Heer. Vader, stort uw geest uit op dit moment, in deze mensen, volharding van u, zwak zijn in u. Krachtig in u, Jezus. Want Heer Jezus, u bent onze kracht. U bent de wijsheid van God. Er is geen andere God dan u. En ik zegen jullie met een geest van volharding. In de machtige naam van Jezus. Dat elke ontmoediging wijkt in Jezus' naam. Geest van volharding. Wilt u het uitstorten, Heer? Dat we samen optrekken. Samen doorgaan. Ik zegen jullie in Jezus' naam. En Heer, zo staan we hier als uw kinderen, uw gemeente. En samen vragen wij, Heer, hef onze handen naar u. Vul ons met uw Heilige Geest. Blaas op deze gemeente met uw Heilige Geest. Blaas op ons met uw Heilige Geest. Als je daarna verlangt, doe je handen omhoog naar de Heer. Zeg, Heer, vervul mij, vervul mij. Heilige Geest, kom opnieuw. Heilige Geest, raak aan. Heilige Geest, vul met uw glorie. Kom met uw kracht, Heer. Vul met overvloed, vul met leven. Jezus, Jezus, vul met uw Geest. Jezus, Jezus, vul met uw Geest. Zodat wij het licht zijn, zodat wij het leven brengen. Zodat wij kracht brengen van God. Jezus, Jezus, vul met uw Geest. Halleluja, halleluja. Glorie voor Jezus, halleluja. Oh, halleluja, oh, halleluja. Oh, yes. En de liefde van God wil onze harten vullen op dit moment. Waar je zwak bent, wil Hij jou kracht geven op dit moment. Ga door, mijn broer. Ga door, mijn zus. Voel, ervaar, ontvang de liefde van Jezus. Hij was overwinnaar. Hij is overwinnaar. Hij zal het altijd zijn. Halleluja. Amen. Amen. Amen.